vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present-day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De buitenlandse directe investeringen van Singapore tot Indonesië stegen in het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, hoewel de economieën van de twee landen worden getroffen door de COVID-19-pandemie. Singapore levert nog steeds de grootste bijdrage aan FDI aan Indonesië. Zelfs de waarde ervan is hoger dan de gemiddelde FDI die Indonesië binnenkomt. De realisatiewaarde van investeringen in Singapore steeg in het eerste kwartaal met 58% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, met een waarde van 2,72 miljard Amerikaanse dollar of ongeveer 39,8 biljoen rupiah. En in het tweede kwartaal steeg 14% ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar met een waarde van 1,95 miljard dollar of ongeveer 28,5 biljoen rupiah. Niet alleen op investeringsgebied steeg ook de waarde van de Indonesische export naar Singapore in de periode januari tot mei 2020. Indonesië en de Verenigde Arabische Emiraten voeren de laatste besprekingen om overeenstemming te bereiken over regelingen voor reiscorridors om belangrijke zaken reizen en officiële diplomatieke bezoeken te vergemakkelijken. De reiscorridor is een beperkte grensoverschrijdende opening met andere landen die elk een COVID-19 zaak hebben. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi benadrukte dat de toepassing van gezondheidsprotocollen bij vertrek en aankomst altijd een prioriteit is geweest van de Indonesische regering bij elke bespreking van reiscorridorregelingen met Verenigde Arabische Emiraten. Met deze regeling van het gezondheidsprotocol kunnen de veiligheid en de gezondheid van de reiziger worden gegarandeerd zonder dat hij gedurende 2 weken verplichte quarantaine hoeft te ondergaan. Tegelijkertijd voert Indonesië ook gesprekken over reiscorridors met verschillende andere landen, waaronder met ASEAN-leden. Naast de samenwerking met China werkt Indonesië via PT Kalbe Pharma samen met een Zuid-Koreaans bedrijf Kinexin om het COVID-19-vaccin te ontwikkelen. De samenwerking van Kalbe Pharma met Kinexin uit Zuid-Korea maakt gebruik van een DNA-vaccin-type platform. Kinexin voert tot aan augustus een klinische fase 1-studie uit het COVID-19-vaccin in Zuid-Korea, terwijl fase 2 klinische proeven zijn gepland om te beginnen in Indonesië in september of oktober 2020. Details over de vaccinontwikkelingssamenwerking tussen Kalbe Pharma en Kinexin worden nog besproken, inclusief het aantal monsters dat moet worden uitgevoerd voor de tweede fase van klinische proeven en andere regelingen. 100 eenheden beademingshulp vanuit Verenigde Staten komen woensdag aan Indonesië. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei dat dit de eerste fase was van de sturen van in totaal 1000 ventilator eenheden die geleidelijk zouden arriveren. De beademingshulp vanuit Verenigde Staten werd uitgevoerd op basis van gesprekken tussen president Joko Widodo en president Donald Trump afgelopen april. Naast de Verenigde Staten kreeg Indonesië ook steun van 100 ventilator-eenheden van de Australische regering. Indonesië werkt tot nu toe samen met 120 partijen, bestaande uit 11 landen, 12 internationale organisaties en 97 niet-governementele partners bij het aanpakken van de wereldwijde pandemie. We gaan naar het laatste nieuws. President Emmanuel Macron de ring uit op Europese sancties tegen partijen die de territoriale wateren van Griekenland en Cyprus in het oosten van de Middellandse Zee schenden. Het zou een grote fout van de Europese Unie zijn daar niet op te reageren. De Europese Unie doet vrijwel niks, terwijl Turkije en Rusland zich er steeds meer manifesteren met elkaar rivaliseren, zei hij. Macron sprak tijdens de ontvangst van zijn Cypriotische ambtgenoot Nikos Anastasiades. De veiligheid in de Europese regio mag volgens Macron niet aan derden worden overgelaten en Frankrijk zal dat ook niet toegestaan. Turkije speurt al geruime tijd onder de oostelijke Middellandse Zee naar olie- en gasvoorraden, ook in Cypriotische en Griekse wateren. Dat heeft tot grote spanningen geleid. Talrijke Griekse en Turkse marineschepen belanden elkaar onder meer in de Egeïsche Zee. De Griekse publieke omroep berichtte dat de spanning door de dag iets lijkt te zijn afgenomen, nadat de Duitse bondskanselier Angela Merkel telefoongesprekken had gevoerd met Turkse president Erdogan en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. De Europese Unie heeft al gewaarschuwd dat Turkije de schepen die naar enige bronnen zoeken onmiddellijk moet weghalen uit de exclusieve Europese wateren. Turkije bestrijdt dat er bijvoorbeeld rond Kreta zulke exclusieve wateren bestaan. Bij Cyprus schijnt Turkije de wateren met het argument dat het de belangen van Noord-Cyprus vertegenwoordigt. Turkije bezet Noord-Cyprus in 1974 en claimt dat dit een onafhankelijke staat is. Officieel is heel Cyprus de lid van de Europese Unie. Dat was het nieuws. Het programma Commentaar met het veld de dreiging van een recessie als gevolg van COVID-19. Nou, in december 2019 hebben gevochten tegen COVID-19, komen veel landen nu in recessiefase. Australië kondigde aan dat de economische groei van het land zou krimpen en dat het begrotingstekort het grootst zou zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze aandoening treedt op vanwege de impact van de coronaviruspandemie die de wereld infecteert. Geciteerd door AFP, onthulde de Australische regering dat het bruto binnenlands product van het land in het tweede kwartaal van 2021 op de periode april tot juni met 7% kromp. Deze krimp heeft het potentieel om Australië voor het eerst in bijna 3 decennia op de rand van de economische recessie te brengen. Minister van Financiën Josh Frydenberg zei dat het begrotingstekort zou oplopen en dat de Australische regering ongeveer 289 miljard Australische dollar aan economische stimulansen had gegeven om het land te beschermen tegen de gevolgen van de pandemie. Deze financiering omvat steun voor werknemers, bedrijven en gepensioneerden. Het werkloosheidscijfer in Australië is momenteel het hoogste in de tweede decennia met 7,4%, met een piek van rond 9,3% in december 2020. Afgezien van Australië blijft in Zuid-Korea officieel een recessie in het tweede kwartaal, wat de ergste economische neergang van het land is in meer dan 2 decennia, waarbij de export sterk is gedaald als gevolg van de pandemische crisis van het coronavirus. Ook Singapore wordt officieel getroffen door een recessie. Het land kende gedurende 2 opeenvolgende kwartalen een minus-economische groei als gevolg van de pandemische ziekte van COVID-19. De uitvoerend directeur van het Institute for Development of Economics and Finance of INDEF, Tauhid Ahmad, zei dat de landen naar schatting een recessie zullen meemaken in het tweede kwartaal van 2020 landen van de Europese Unie waren. Recessies kunnen van invloed zijn op het aantal mensen dat hun baan verliest of het moeilijker is om nieuwe kansen en promoties te krijgen. Er komen minder vacatuur vrij voor pas afgestudeerden die op zoek zijn naar de eerste baan. Diegenen die blijven werken zullen mogelijk geen salarisverhogingen doormaken, langer moeten werken of salarisaftrek ontvangen. Het is te hopen dat regeringen over de hele wereld klaar en in staat zijn om de economische recessie te doorstaan die COVID-19 heeft getroffen, zodat de veroorzaakte bijwerkingen tot een minimum kunnen worden gecultiveerd en niet worden verlengd. Dat was het commentaar. Voice of
Indonesia. We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 24 juli 1911, de ontdekking van de verloren stad van de Inca's Machu Picchu. Met de hulp van jonge Indiase gidsen slaagde de Amerikaanse archeoloog Hiram Bingham erin om de verloren Inca-stad van de hooglanden van Peru, Machu Picchu, te vinden. De Inca is een populair indianenstam in Zuid-Amerika en is nu uitgestorven. Machu Picchu ligt op een hoogte van 2400 meter boven de zeespiegel in het tropische deel van het Andesgebergte, Peru, Zuid-Amerika. De locatie is erg verborgen, gelegen op de ruggen van twee steile bergen, de Huayna-Picchu-berg of Jonge Piek en Machu Picchu of de Oude Piek, en omgeven door 300 meter hoge steile kliffen. De meeste archeologen geloven dat Machu Picchu werd gebouwd als een rustplaats voor de keizer Inca Pachacuti vanaf 1438 tot 1472. De Inca begonnen rond in het jaar 1400 met de bouw van Machu Picchu, maar werden een eeuw later verlaten bij de komst van Spanje. Waarschijnlijk stierven de meeste mensen in Machu Picchu aan de pokken. Hoewel lokaal bekend, was deze site pas in 1911 bekend aan de buitenwereld toen Bingham Machu Picchu aan de buitenwereld introduceerde. We gaan verder met de gebeurtenis van 24 juli 1923. De Lausanne-overeenkomst is ondertekend. De Lausanne-overeenkomst was een vredesverdrag, ondertekend in Lausanne, Zwitserland op 24 juli 1923. De overeenkomst beëindigde officieel het conflict tussen de Ottomaanse kalifaten en geallieerden van het Britse Rijk, de Franse Republiek, het Koninkrijk Italië, het Rijk van Japan, het Koninkrijk van Griekenland en het Koninkrijk van Roemenië sinds de Eerste Wereldoorlog. De overeenkomst werd geratificeerd door Turkije op 23 augustus 1923, Griekenland op 25 augustus 1923, Italië op 12 maart 1924, Japan op 15 mei 1924 en Groot-Brittannië op 16 juli 1924. We beëindigen met de gebeurtenis van 24 juli 1969. Apollo 11 ging terug naar de aarde. Apollo 11 was de eerste bemande ruimtemissie die mensen met succes naar de maan bracht en veilig terugkeerde. Apollo 11 is een van de NASA-projecten. Apollo 11 werd op 16 juli 1969 gelanceerd met een Saturn V-raket en arriveerde op 20 juli van hetzelfde jaar op de maan. Bij de landing op de maan werd het ruimtevaartuig bemand door Neil Armstrong, Edwin Aldrin en Michael Collins. Apollo 11 keerde op 24 juli 1969 terug naar de aarde en landde in de Stille Oceaan. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis. Thank you.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
De regeringen van Indonesië en Zwitserland richten een samenwerking op het gebied van rampenbeheer op. De regeringen van Indonesië en Zwitserland hebben op dinsdag 21 juli 2020 in Jakarta een memorandum van overeenstemming ondertekend over samenwerking op het gebied van rampenbeheersing. Het hoofd van de National Disaster Management Agency, Doni Monardo, die de regering van Indonesië vertegenwoordigde, zei dat van Zwitserland bekend is dat het voorop loopt in de ontwikkeling van medische en farmaceutische technologie. Deze samenwerking is dus belangrijk. Deze context is erg nuttig voor Indonesië, vooral bij het aanpakken van niet-natuurrampen zoals de huidige COVID-19-pandemie. Deze bilaterale samenwerking bestrijkt echter ook de context van geologische en hydrometeorologische rampen, namelijk aardbevingen, tsunamis, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, tornado's en aardverschuivingen. Zwitserland is een van de belangrijke internationale partners voor Indonesië op verschillende gebieden en is nu een partner in rampenbeheer. Door deze samenwerking hopen beide partijen wederzijdse voordelen te bieden om de rampenbeheersdiensten in hun eigen land te verbeteren. Dit zei Doni Monardo bij het ontvangen van de Zwitserse ambassadeur in Graha BNPB, Jakarta op dinsdag. Hij waardeerde de toezegging van de Zwitserse regering om de Indonesische regering te steunen bij het aanpakken van rampenzeer. Doni is optimistisch dat dit memorandum van overeenstemming de capaciteit van Indonesië verder zal versterken en de weerbaarheid tegen rampen zal vergroten. Dit memorandum van overeenstemming zal de overkoepelende samenwerking zijn tussen de regering van Indonesië en de Zwitserse bondstaat bij rampenbeheersing. De samenwerking omvat onderzoeksactiviteiten, informatieuitwisseling en hulpverlening. De uitvoering van de samenwerking omvat ook alle stadia van rampenbeheersing, namelijk voor, tijdens en na rampen. Aan de andere kant zei de Zwitserse ambassadeur Kurt Kunz dat Zwitserland in termen van rampen ook samenwerkt met het ASEAN Coördinatiecentrum voor Humanitaire Hulp bij Rampenbeheer op het Zuidoost-Aziatische regionale niveau. Volgens hem zijn de diplomatieke betrekkingen tussen Zwitserland en Indonesië al lang aan de gang en wordt er samengewerkt op verschillende gebieden en bij deze gelegenheid specifiek bij rampenbeheersing. Deze samenwerking duurt 5 jaar en kan worden uitgebreid met de diplomatieke overeenkomsten van beide partijen. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons. Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
Beste luisteraars, er zijn veel manieren waarop mensen hun levenspartner vinden. In de moderne tijd gebruiken velen bijvoorbeeld sociale media om hun levenspartner te vinden. Maar in het verleden hielden sommige inheemse volken in Indonesië verschillende kunst en tradities om een levenspartner te vinden. Net als de inheemse bevolking in Central Buton, Zuid-Sulawesi. Ze houden kamermoesetdans om een levenspartner te vinden. Kamermoesetdans is een traditionele dans waarbij mensen die hun tienerjaren binnenkomen regelmatig om een rij zitten. En jonge jongens komen kijken en letten op de meisjes die in de rij zitten. Als een jonge jongen zich aangetrokken voelt op tot een van de meisjes in de arena, zal de jonge man het voor het meisje voorbereide kienblad voelen met gebakken pinda. Naast pinda's mogen jongeren die deze traditie volgen en hun keuzes hebben gemaakt. Ook andere voorwerpen gooien, zoals gouden of zilveren muten. Als er echter jongeren die niet geïnteresseerd zijn in alle meisjes, mag niemand iemands meisjesbak voelen tijdens het evenement. De ouders van de meisjes die de code al kennen, zullen deze gewoonlijk opvolgen. Gewoonlijk zal de familie onmiddellijk met de familie van het meisje communiceren om een huwelijk voor te stellen en dat een huwelijk. Dat was De Wonderen van Indonesië.
Restau terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi.
luisteraars, dat was de Wonderen van Indonesië. En vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Momenteel is de verspreiding van het COVID-19-virus in toenemende mate wijdverbreid. Er zijn verschillende pogingen gedaan om de verspreiding van het virus te voorkomen en aan te vertagen. De Wereldgezondheidsorganisatie en medisch personeel over de hele wereld adviseren mensen om hun handen minstens 20 seconden zorgvuldig te wassen. Op basis van informatie is het wassen van handen met zeep gedurende 20 tot 30 seconden effectiever in het reinigen van bacteriën, ziektekiemen, inclusief virussen, dan het gebruik van een handdesinfecterend middel. Daarom is het wassen van de handen erg belangrijk om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, vooral met zeep die uitgerust met antibacteriële middelen. Sommige chemicaliën die als antibacteriële zeepingrediënten worden gebruikt, zoals benzalkoniumchloride, chloxylenol, natriumhypochloriet en chlorhexidine, kunnen echter irritatie van de huid veroorzaken bij gebruik van in overmatige hoeveelheden. IPB Universiteit Nusantara, Professor Dr. Arlize Hambali en het team innoveren om vloeibare zeep te maken die gemaakt is van oppervlakte-actieve palm met vloeibare antibacteriële rook die het resultaat is van pyrolyseproces van kokosnoot. Professor Arlize legde uit dat deze innovatie antibacteriële vloeibare zeep zal worden gemaakt met milieuvriendelijke, hernieuwbare en overvloedige materialen. De materialen zijn onder meer oppervlakte-actieve stof, methylestersulfonaat uit palmolie, die diethanolamide gebaseerde oppervlakte-actieve palmitolie, of kokosolie en glycerol uit palm. Producten die zijn gemaakt gebruiken ook antibacteriële actieve ingrediënten die veilig en milieuvriendelijk zijn, door vloeibare rook van het pyrolyseproces van kokosnoot. Het vloeibare gehalte van kokosnootrook kan worden gebruikt als antibacterieel actief ingrediënt in vloeibare zeep. Behalve dat het voordelen biedt als persoonlijke bescherming tegen bacteriën en virussen, kan deze vloeibare palmzeep ook de huid verzachten, omdat het glycerol uit palmolie gebruikt en de huid vochtig houdt. Omdat het glycerol uit palm gebruikt als een natuurlijke vochtinbrengend ingrediënt. Het resulterende product kan worden gebruikt als badzeep of handzeep. Door palmolie te gebruiken die het vuil van de huid kan verwijderen en aangevuld met de glycerol van palm, kan deze zeep zichzelf reinigen en beschermen tegen bacteriën en virussen, voorkomen dat de huid al droog en zacht en vochtig blijft. Dat was Diversen voor vandaag.
Banyak keraguan dalam kamu berubah.
Dulu kurus sekarang gajah.
Aku bilang semua manusia berubah.
Oh,
mengapa? Mengapa? Oh, mengapa? Banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Tentangkan tentang lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya.
Bent u nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, deze keer presenteer ik kunst uit de regio Centraal Kalimantan, namelijk Karungut, verpakt in moderne muziek. Karungut is gesproken literatuur of gezongen rijmpjes. De zanger van Karungut vertelt de gedichten van deugd door verschillende legendes, adviezen, berispingen en waarschuwingen over het dagelijks leven te verzinnen. De moderne Karungut die ik deze keer speel, heet Turus Janji. Dit liedje vertelt de belofte van een echtpaar dat samen zal leven in een huwelijksband. Dit liedje is opnieuw gearrangeerd met het genre van popmuziek, zonder de traditionele elementen te verliezen. Dit wordt gedaan zodat de muziek lichter klinkt en gemakkelijk te begrijpen is voor de luisteraar. Oké, luisteraars, dit is Ujay Mura en Yeti Miri met het liedje Tulus Janji. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
Thank you.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube-kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!